Zeg, jij al aan het opnemen of wat?
Ja, ja. Hier komt hij dan. De allereerste aflevering van onze allereerste podcast Neurologisch. Een podcast in mensentaal over complexe neurobiologische processen. Vol inzichten, tips en wetenschappelijk gebaseerde tools die ons zenuwstelsel in balans helpen brengen. Ik ben Annick.
En ik ben Anne.
En wij zijn van Huberman.
Welcome to the Huberman Lab podcast, where we discuss science and science-based tools for everyday life.
Wie zag je al wakker?
In deze eerste aflevering van Neurologisch hebben we het over slaap. Want een goede slaap is de voorwaarde om overdag een beetje deftig te kunnen functioneren. En volgens Huberman is slaap zelfs de nummer één manier aan om te ontstressen, om onze immuniteit te boosten en om onze hormonen en emoties te regelen. En toch. Als er iets is waar we met z'n allen van wakker liggen, dan is het onze slaap wel. Ik ging zondagochtend naar de bakker, niet alleen om koffiekoeken, maar ook om verhalen van mensen over hun slaap.
Ik ben een kwartier wakker en het is 7:15. Ik heb 6:30 geslapen vandaag.
Ik heb van dat overslapen.
Ik heb vannacht niet zo heel goed geslapen.
Ja, ik slaap altijd goed, ja, mijn hele nacht door, ja. Zonder medicatie, ja, ja.
Ik heb echt heel brak geslapen eigenlijk.
Maar dat gebeurt, dat is bij iedereen, hè? Dat ga ik in een slechte nacht hebben.
En jij, Anne, slaapt jij goed?
Ik slaap wel goed, maar ik word meestal heel vroeg wakker. Vanmorgen was het 4:45.
Oh my god, echt.
Ja, dat is echt heel vroeg. Dat zijn hele lange dagen. Dat is wel leuk, maar in de namiddag kan ik soms zo wel een dip hebben.
Ja, het zal wel.
Hoe slaapte jij dan, Nick?
Ik val eigenlijk redelijk gemakkelijk in slaap. Soms moet ik in het midden van de nacht eens opstaan om pipi te doen of om een kat binnen te laten. Maar als ik dan niet op mijn horloge kijk, dan val ik eigenlijk vrij gemakkelijk vanzelf terug in slaap. Ja. Tenzij dat mijn man snurkt, dan wordt het al wat moeilijk.
Dat kennen we.
Al bij al heb ik vrij veel geluk, want ik vroeg aan mijn huisarts, dokter Janssens, hoeveel mensen zij in haar praktijk ziet met slaapproblemen. Zullen we eens luisteren?
Ja, ik zie eigenlijk bijna dagelijks, ik zie dagelijks mensen met slaapklachten. Dus hoeveel per week, dat zal een 10-20-tal zijn, hangt een beetje af van het seizoen. In het zomerseizoen slapen ze beter, blijkbaar is het in het winterseizoen. Maar er zijn heel veel slaapklachten, heel veel stress en heel veel slaapklachten. Meestal begin ik dan met een klein grapje en dan zeg ik de gsm wegleggen voor het slapen gaan. Alle schermen weg, een donkere kamer, temperatuur goed. Dus eerst ja, slaaphygiëne noemen we dat. En dan ja, werken aan de stress, dus een warme douche, een wandeling voor het slapen gaan. Ontspanning en medicatie is eigenlijk niet echt een oplossing, maar meestal wel iets wat de meeste mensen al bij de apotheek gehaald hebben, omdat er veel producten zijn die veel reclame maken. Dus het probleem bij mij is meestal dat mensen komen en zeggen, ik heb al van alles geprobeerd en van de plantaardige dingen en die helpen niet, dokter. En dan willen ze een echt slaapmedicament, dus een verslavend. Met een echt medicament bedoel ik eigenlijk een medicament dat verslavend is. En dat schrijf ik aan jonge mensen nooit.
Wauw, dat is wel een goede dokter, zeg.
Zeker. Ik vind dat supergoed dat ze niet zomaar iets voorschrijft en dat ze de mensen ook eerst tips voor slaaphygiëne geeft. En zoals je al hoorde van de dokter, gaan mensen ook bij de apotheker middeltjes vragen om beter te slapen. Ik stapte dus ook even binnen om dat te checken bij mijn apotheker, Anne van Tichelen.
Als je niet gewoon zit van iets te nemen, dan kun je gerust plantaardig gaan met lavendel, passiflora, valeriaan of het melatonine, het slaaphormoon. Als je dat natuurlijk al gewoon bent, dan ga je wel een voorschriftje nodig hebben van een dokter voor een echt slaapmiddeltje.
Goh, Anne, ik vind dat toch straf dat zoveel mensen iets gaan halen bij de apotheker of dat ze een voorschrift van hun dokter nodig hebben om te kunnen slapen. Want uiteindelijk zijn er ook een aantal dingen die we zelf kunnen proberen om onze slaap te verbeteren.
Ja, absoluut. En we gaan het er vandaag ook over hebben, hè. We gaan vandaag spreken over ons slaap- en waakritme, over cafeïne en koffie. En SDR, ik verklap nog niet wat dat is.
Oké.
En over de verschillende fases van onze slaap.
Cool. We zullen dan beginnen met dat slaap- en waakritme. En dat kunnen we blijkbaar zelf regelen, als ik het goed begrepen heb. Want, en ik denk niet dat veel mensen zich daar echt bewust van zijn, eigenlijk hebben wij een klokje in ons hoofd.
Dat bestaat, jong.
Ja, ja, en dat is zeker iets om enthousiast over te zijn. Hè. Diep in ons brein, ter hoogte van onze ogen, in de hypothalamus zit een kern die niet groter is dan een speldenkop. En die is verantwoordelijk voor onze biologische klok.
Een speldenkop?
Mag ons ons nog allemaal wijsmaken?
Ja, ja, en toch is het zo. Op die kleine speldenkop zitten zo'n 20.000 hersencellen, Aniek. Kun je het je voorstellen? Die hersencellen helpen mee bepalen wanneer we gaan slapen en wanneer dat we moeten opstaan.
Oké. Okay.
Dat is ons slaap- en waakritme. Het circadiaans ritme wordt dat ook genoemd. Overdag zijn we wakker, naar de avond toe worden we moe en willen we slapen. Dat kent iedereen. En dat ritme wordt in feite geregeld door twee hormonen. Cortisol en melatonine. Vroeg in de ochtend, terwijl we nog slapen, gaat onze cortisol pieken.
Zeg maar, cortisol, dat is toch het stresshormoon, niet?
Ja, klopt. Cortisol is een stresshormoon. Dat wordt aangemaakt door onze bijnieren. En hier zorgt het in feite voor een positieve stress. In die zin dat we ons alert en wakker gaan voelen.
Oké. Okay.
Ja, het doet van alles in ons lichaam. Het gaat onze lichaamstemperatuur doen stijgen. Ons hart gaat sneller kloppen, hè, naar de morgen toe. Onze spierspanning neemt toe.
Dus wij hebben die cortisol nodig 's morgens om opnieuw in beweging te komen.
Inderdaad. Het gaat ons activeren in feite. En zo 12 tot 14 uur na de cortisolpiek komt dan het andere hormoon vrij, melatonine. Wordt ook wel het slaaphormoon genoemd, hè, waar de apotheker van nu het over had. Melatonine wordt uitgescheiden door de pijnappelklier, de epifyse in onze hersenen. En melatonine vertelt ons in feite dat het tijd is om te gaan slapen.
Dus eigenlijk wordt ons dag- en nachtritme bepaald door de hormonen cortisol en melatonine. Daarjuist hadden we het over dat klokje. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan? Want ja, bij de meeste van ons zit er geen batterij in ons hoofd. Hè?
Nou, je gaat het misschien niet geloven, maar er zit eigenlijk wel een soort van batterij in ons hoofd.
Zo.
Jawel, jawel. Dus voor een evenwichtig dag- en nachtritme moet dat intern klokje goed afgestemd zijn, zoals een echte klok.
Chill.
En dat klokje afstemmen kunnen we volgens Superman gemakkelijk zelf doen.
Alright, zullen we eens luisteren dan naar wat hij daarover zegt?
The most powerful thing that's governing when you want to be asleep and when you want to be awake is light. And in particular, it's governed by sunlight. Now, I can't emphasize enough how important and how actionable this relationship is between light and when you want to sleep.
Als ik het goed begrijp, zegt Huberman dat ons interne klokje reageert op zonlicht.
Movento.
En om dat klokje optimaal af te stemmen, moeten we dat zonlicht in onze ogen krijgen. 'S morgens.
Allee. En dat komt van de professor.
Onze ogen hebben lichtgevoelige receptoren die aan onze hersenen vertellen of het dag en nacht is.
Want, en dat vind ik echt heel straf, onze ogen zijn het uitwendige deel van onze hersenen.
Ja, dat klopt. Dat is heel speciaal, hè? Nu, het is ook goed dat je zegt dat het zonlicht moet zijn, hè, dat op onze ogen moet schijnen. Meer specifiek dan nog de ochtendzon. Zeker geen kunstlicht, want dat heeft een ander soort lichtgolven. En die hebben helemaal niet hetzelfde effect op onze inwendige klok. Omdat onze ogen daar neurobiologisch echt op afgestemd zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat we 's morgens naar buiten gaan.
Maar ik doe dat.
Ja, oh, dat is goed. En binnen het half uur, nadat je wakker bent?
Ja, meestal. Ik probeer dat toch, ja.
Ja. Ja, want dat is een belangrijke. Liefst zo snel mogelijk nadat we wakker zijn.
Wat ik mij dan wel afvraag, is hoe doe je dat dan als je zoals Annemie Struijf in het Hoge Noorden zit? Of bij ons gewoon, als het in de winter nog donker is?
Ja, dat is niet altijd gemakkelijk om een oplossing voor te vinden. Maar je gaat naar buiten zodra dat licht is. Bij ons in de winter is het toch de laatste om 7:15 licht.
Ja,
in het
waar.
Noorden hebben veel mensen het moeilijker in de winter. Hè? Juist omdat hun dag- en nachtritme verstoord is. Er zijn daar wel oplossingen voor, zoals speciale lampen die daglicht gaan simuleren. Het ideale scenario is naar buiten te gaan zodra dat je wakker bent. Als het enigszins kan. En 2 tot 10 minuten zonlicht is vaak al genoeg om die interne klok juist te zetten.
Oké, okay, dat valt mee.
Ja, dat valt op zich mee. Als het nu echt heel zwaar bewolkt is, dan moet je wel iets langer buiten blijven om hetzelfde effect te krijgen dan 1 minuutje of 20.
Dus eigenlijk werkt dat zonlicht als een batterij die ervoor zorgt dat ons interne biologische klok juist afgestemd blijft. Trouwens, er is een app, Lightmeter heet die, waarmee je de intensiteit van licht zelf kan meten met je gsm.
Dat wil ik ze. Amai.
Voor de enthousiastelingen, we zullen die app vermelden in onze show notes. Wij hebben er straks al eens mee geëxperimenteerd. En wat hebben we gezien, Anne?
Ja, van de morgen bij kunstlicht in de keuken bij u gaf die meter ongeveer 250 lux. Voor wie het niet weet, lux is de eenheid van licht.
Ja, en dan een beetje dichter bij het raam kregen we 2000 lux. Het was vrij bewolkt, maar ik ben dan toch even naar buiten gegaan met die meter. En weet je wat die gaf? 57.000 lux. En daar juist scheen dan, net voordat we gestart zijn, scheen eindelijk de zon. En was hij die meter aan?
Ja, had niet geloven. Buiten in volle zon kunnen we gaan tot 130.000 lux.
130?
Ja, dat is echt wel een groot verschil met kunstlicht, hè, waar dat we dan aan 250 lux zitten. Dus wat we ook zeker moeten meegeven, en dat is heel belangrijk, Aniek, dat is om elke dag ongeveer op hetzelfde uur op te staan. Zodanig dat je klokje niet tilt gaat slaan. Hè.
Elke dag, zegt jij?
Ja, als dat kan. Hè.
Dus dat is ook in het weekend. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars of sommige mensen daar toch wel wat weerstand bij gaan voelen.
In Amerika krijgen ze misschien zo zot, maar hier...
Voor langslapers in het weekend is dat een stuk moeilijker. Hè? En ook voor mensen die in shiften werken of op onregelmatige uren opstaan, zoals een warme bakker.
Een bakker, een bakker? Of een warme
bakker? De warme bakker. En uw bakker heeft daar duidelijk ook wel last van. Hè?
Ik ben bakker en veel slaap is er bij mij niet bij. Ik sta soms op om 12 uur of om 2 uur. Naar gelang van de bestellingen, dus dat zijn... Mijn slaap is meestal onderbroken of maar 4-5 uurtjes. En in de week heb ik daar wel soms last van. En dan ben ik soms op een uur wakker dat ik eigenlijk nog niet wakker wil zijn. Maar ja, dat hoort bij het beroep, denk ik.
Maar zelfs als je bakker bent, in shiften werkt of regelmatig lange afstanden vliegt bijvoorbeeld... kan je je klokje daar toch ook ietsje beter op afstemmen. Huberman gaf daar een aantal oplossingen voor. We zullen zijn podcast over dat thema ook in de show notes vermelden. Voor wie dat interessant vindt, die moet dan maar eens luisteren naar Huberman.
En voor alle andere mensen, als het kan, probeer dan elke dag op hetzelfde uur op te staan en binnen het half uur 10 minuten daglicht te zien. Daarmee ga je je biologische klok zo goed mogelijk afstellen.
Okay.
En anderzijds is het 's avonds dan belangrijk dat je aan veel minder licht wordt blootgesteld. Als we minder licht in onze ogen krijgen, dan gaan we meer melatonine aanmaken, het slaaphormoon.
Ja.
Meer melatonine betekent dat we gemakkelijker in slaap gaan vallen.
Okay, dus eigenlijk is het simpel. 'S morgens zoveel mogelijk licht en 's avonds zo weinig mogelijk licht. Goh, en is dat dan daarom dat we 's avonds best niet te laat nog op onze schermen zitten te kijken?
Ah ja, klopt. Ja. GSM's, tablets, computerschermen, die geven blauw licht af. En dat blauw licht blokkeert de aanmaak van melatonine. Zo simpel is het. Dat is een van de redenen waarom dat tieners zo slecht slapen.
Ja, en tv kijken, dat is hetzelfde, hè?
TV kijken ook. Maar GSM's, tablets houden we vaak veel dichter bij onze ogen en heeft een grotere impact op het blokkeren van de melatonine.
Dus, om beter te slapen, kunnen we al beginnen met onze biologische klok te programmeren. Maar dat is nog niet alles. Want veel mensen die starten hun dag met een koffie om wakker te worden. En daar had onze Huberman ook wel het een en ander over te zeggen.
I'm a big fan of waking up and even though I wake up very groggy, allowing my natural wakefulness signals to take hold. Meaning, I wake up very slowly, but I don't drink caffeine right away. I sort of delay caffeine by a little while, usually 90 minutes to 2 hours.
Dus eigenlijk moeten we 's morgens 1,5 uur wachten voordat we koffie drinken.
Ja, want we hadden het er net al over. 'S morgens bij het ontwaken piekt je cortisol. En in feite heb je op dat ogenblik geen koffie nodig. Je lichaam zit al van nature uit in een alertere modus. En als je dan toch koffie gaat drinken, verstoort dat het natuurlijke dag- en nachtritme.
Gewoon, dat is toch straf. Volgens mij zijn er veel mensen die dat niet weten.
Nee, ik denk het ook. Natuurlijk, iets later op de ochtend kan koffie zeker nuttig zijn. Het gaat ervoor zorgen dat we wakker en alert blijven. Want koffie bevat cafeïne en cafeïne is een stimulant.
Ik snap het bij mij. Cafeïne geeft focus en energie, dacht ik. Maar we wachten best tot na onze cortisolpiek voor onze eerste koffie. Maar hoe zit dat dan later op de dag? Waarschijnlijk is dan ook geen top idee om heel de dag door koffie te drinken.
Ja, dat klopt. Cafeïne gaat niet zo goed samen met bepaalde stoffen in ons lichaam die ervoor zorgen dat we later op de dag op een natuurlijke manier slaperig worden. En je stopt best met cafeïne 8 tot 10 uur ongeveer voordat je gaat slapen.
Wow.
Dus ja, als je om 11 uur 's avonds gaat slapen, is het best dat je rond 1 uur in de namiddag stopt met koffie drinken. Want zo lang duurt het wel, hè, voordat de cafeïne helemaal uit ons lichaam verdwijnt. Dus mensen die later op de dag toch nog koffie gaan drinken, hebben vaak een verstoorde en minder kwalitatieve slaap. Dus met soms 30% minder diepe slaap. Daar gaan we het straks nog wel over hebben.
Cafeïne, dat zit natuurlijk niet alleen in koffie, maar ook in cola, denk ik. In thee, energiedrankjes en soms misschien ook nog in andere dingen, kauwgom of zo.
Ja, het is belangrijk om te vermelden, hè, dat er ook een individuele gevoeligheid is. Sommige mensen zijn veel gevoeliger voor cafeïne dan anderen. Dus sommigen kunnen 's avonds nog koffie drinken zonder er last van te hebben. Het kan zijn dat iemand 's morgens een koffie drinkt en er uiteindelijk 's avonds nog ook altijd last van heeft. Dus die individuele gevoeligheid is wel ook belangrijk om voor jezelf uit te maken.
Oké, maar over het algemeen kunnen we dan misschien wel stellen dat die namiddag- en avondkoffies voor de meeste mensen niet zo'n geweldig idee zijn. Hè? Maar je kan wel iets anders doen als je in de namiddag een dip hebt, niet?
Ja, en zo'n namiddagdip is op zich heel normaal. Hè? Maar in plaats van aan koffie of cola te gaan drinken, kan je in de namiddag, hè, zoals dat ik doe, een NSDR doen als je moe bent. Ik kreeg die een tip van nu, Aniek, en sindsdien ben ik echt wel fan. Want als ik vroeg wakker ben, dan heb ik daar af en toe toch wel nood aan.
En NSDR is de afkorting voor Non-Sleep Deep Rest. En het is een techniek om tot diepe ontspanning en rust te komen, net zoals tijdens onze slaap. Maar het straffe is dat je eigenlijk niet slaapt. En van zo'n NSDR kan je een korte versie doen van ongeveer 10 minuten, ofwel een langere versie. En die is 23 minuten, dacht ik. En die lange versie die zou zelfs gelijkwaardig zijn aan 3 uur slaap. Het is toch echt wel een power tool. Hè, Anne?
Ik voel mij iedere keer als herboren. Ik kan het gewoon aan iedereen aanraden. En je kan het in principe overal doen. Hè. Best doe je het op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt, waar je in een gemakkelijke houding kunt gaan liggen.
Maar gewoon zitten kan in principe ook niet.
Ja, absoluut. Je ogen sluiten en deze stem volgen.
Allow your eyes to close. Inhale deeply through your nose or mouth. Then exhale until your lungs are empty.
Wat je daar doet is door je ademhaling te vertragen en te focussen op bepaalde lichaamsdelen, breng je je zenuwstelsel meteen tot rust. En dat maakt echt een heel groot verschil in hoe dat je voelt. Je lichaam en je brein gaan er diep van ontspannen, terwijl, hè, zoals dat je gezegd hebt, toch wakker bent, hè, want je slaapt niet.
En hoe werkt dat dan juist?
Ja, ons zenuwstelsel is in dat opzicht echt een ingenieus systeem. We hebben daar twee delen. Hè. Een deel is de orthosympathicus en die zorgt ervoor dat we in actie schieten, dat we alert zijn, dat we kunnen vechten of vluchten als dat nodig is. Hè. Bijvoorbeeld als er een auto klaksoneert, dat je wegspringt. Je voelt dan ook dat je hartslag hoger is, dat je sneller ademt. Maar ons zenuwstelsel is zo ontworpen dat er na actie automatisch ook weer rust komt. Ja. En het deel van ons zenuwstelsel dat voor rust zorgt, dat is de parasympathicus. En de parasympathicus die zorgt ervoor dat je hartslag gaat normaliseren, terug trager gaat worden, je ademhaling wordt terug rustiger. En het goede is, er kan maar één systeem tegelijkertijd werken. Het is als een wip. Zit je een orthosympathicus hoog, dan zit je parasympathicus laag. En omgekeerd. Want in feite, ons lichaam, ons brein, dat gaat altijd op zoek naar evenwicht.
En die link dan met onze NSDR, dat is dan dat we door die NSDR te doen, dat we onze parasympathicus een beetje gaan helpen om weer tot rust te komen?
Ja, helemaal. Want we hebben op zich geen rechtstreekse controle over onze hartslag. Het enige waar we wel controle over kunnen uitoefenen, is onze ademhaling.
Perfect.
En door bewust trager te ademen, gaan we de werking van de orthosympathicus, dus degene die voor actie zorgt, gaan we die werking verminderen. En de werking van de parasympathicus, die voor rust zorgt, gaan we verhogen.
Als we trager ademen en langer uitademen, wordt onze hartslag automatisch ook trager, toch?
Ja, klopt helemaal. Als we uitademen, gaat ons middenrif omhoog. Er is dan minder plaats in onze borstkas. Dus ons hart krijgt minder ruimte.
Okay,
en dan krijgen onze hersenen een signaal dat ons hart trager moet gaan slaan. Dus in het eerste deel van de NSDR voel je al na een paar minuten dat je door je ademhaling te vertragen
rustiger wordt en dat je hart trager gaat kloppen.
Tijdens die bodyscan, wat gebeurt er dan eigenlijk? Want dan vraagt die stem om één voor één te focussen op verschillende lichaamsdelen. En je moet die ook in je hoofd benoemen. Rechter wijsvinger, rechter pink.
Een normale mens doet dat toch niet?
Door de focus op één ding tegelijkertijd te leggen, vermindert uw gedachtenstroom. En dat gaat ook de frequentie van uw hersengolven verminderen. Je krijgt tragere golven in je hersenen die lijken op die van de diepe slaap.
Tjee.
En daardoor komt je lichaam ook in een toestand van diep rust en ontspanning, terwijl dat je stresshormonen, adrenaline en cortisol,
die kennen we,
ja, gaan afnemen. Nu, het kan zijn, en dat gebeurt af en toe ook bij mij, dat je zo even wegdoezelt. Dat is niet echt slapen, maar zo even wegdoezelen. En het is al gebeurd dat we plots bij mijn rechterbeen zitten en dat ik de rest van dat lijf gemist heb. Dat ik zo even de tekst kwijt ben.
Dat je linkerbeen en je rug niet meer hebt,
ja, die heb ik niet gehoord. Dus het kan zijn en dat kan zo deugd doen. Hè.
Maar ja, dat is niet erg als je iets mist.
Nee, nee. Want achteraf ben je echt zo uitgerust. Je voelt je fysiek gerecupereerd. En je merkt ook dat je je beter kan concentreren. Het zou trouwens ook een positieve impact hebben op je leervermogen en je productiviteit. En op je humeur.
Allee, iedereen goed gezien na de NSDR.
De max. Ik ga dat echt proberen.
De link naar het protocol, dat staat ook in de show notes. Dus ik zou iedereen voorstellen om het thuis of op het werk zeker een keer te proberen. Want wij zijn ook heel benieuwd welk effect het op jou heeft. En Anne, we moeten het misschien ook even hebben over wat er tijdens onze slaap juist gebeurt en waarom het zo belangrijk is dat we genoeg slapen.
Je moet het je zo voorstellen, hè, Annick, als we wakker zijn, staan we de hele tijd aan. Onze hersenen zijn druk bezig. Ze reageren op alles wat we denken, voelen, zien, ervaren. Dus ons brein is echt constant bezig met al die impulsen te verwerken. Tijdens onze slaap herstelt ons lichaam en verwerken we in feite wat er overdag gebeurd is. Ons brein en ons lichaam komen tot rust. En in een ideaal scenario hebben we 7 tot 9 uur slaap nodig. Maar die slaap, die brengen we niet altijd constant op dezelfde manier door.
Ah nee, want soms dromen we en soms slapen we zo diep dat we totaal van de wereld zijn.
Ja, onze slaap bestaat uit 4 fasen. De halfslaap, de lichte slaap, de diepe slaap en de remslaap. En zo'n cyclus duurt 1,5 uur.
Is het?
En daarna begint die cyclus terug opnieuw.
Oké. En wat is er belangrijk om te onthouden over die slaapfases?
Het grootste deel van onze slaap brengen we door in lichte slaap. En die lichte slaap werkt in feite als een kuisploeg. En ons brein gaat bewuste dingen opslaan, maar sommige dingen ook elimineren. Na de lichte slaap komt de diepe slaap. En tijdens die diepe slaap herstelt je brein en je lichaam. Die diepe slaap die zorgt ervoor dat we 's morgens goed uitgeslapen en uitgerust zijn. En nadien een diepe slaap komt de remslaap. Naar de ochtend toe worden die periodes van diepe slaap korter. En komt er meer remslaap. Ons brein wordt actiever en dat is de droomslaap.
Oké.
Dus remslaap staat voor rapid eye movement. Je kunt dat echt letterlijk zien.
Dat je ogen zo snel over en weer gaan.
Anderzijds is het zo dat de rest van de spieren in ons lichaam helemaal verslappen. Tijdens de remslaap zijn ze niet in staat om je lichaam te bewegen.
Ja, dat is misschien maar goed ook, want al die rare dingen die ik soms droom, stel je voor dat mijn lichaam die effectief zou willen uitvoeren, dan gebeuren er ongelukken, denk ik.
Niet doen. Ja, en dus onze dromen voeren we best niet uit, hè, Annick. Ze zorgen ervoor dat we emotioneel verwerken wat we overdag hebben meegemaakt.
Aha, want dat is belangrijk om te onthouden, want zo die diepe slaap zorgt voor het herstel van ons lichaam. En die remslaap die zorgt ervoor dat we ook mentaal en emotioneel in orde blijven of in evenwicht blijven. Hè? Op een of andere manier kunnen we daar wel zelf wat invloed op uitoefenen om ervoor te zorgen dat onze remslaap niet te veel verstoord wordt.
En het slechte nieuws is dat we niet te veel alcohol mogen drinken en zeker niet voordat we gaan slapen.
Ja, ik wist
want
het,
die verstoort heel hard de remslaap en zelfs al een kleine hoeveelheid. Ik ervaar dat zelf ook als je dan s'avonds op restaurant zit en dat mijn slaap dan veel minder diep is.
Je wordt sneller wakker.
Echt gefragmenteerde slaap en 's morgens ben ik niet goed uitgerust. Dus de boodschap is alcohol met mate.
Of met vriendinnen.
Als ik dat hoor en ik ga me beter voelen, allee, dat is toch te zot.
Maar er zijn nog andere producten of andere middelen die een nefaste impact hebben op onze remslaap.
Ik neem de inslaap en ik slaap met... Ik heb apneu. Ik kan in mijn bed gaan bijvoorbeeld om 10 uur, 11 uur. En dan om 1 uur sta ik op. En dan begin ik te eten. Een paar boterhammen met kaas of wat weet ik veel. En dan ga ik terug slapen tot 7:30, 7:30. En dat kan ook zijn tot 8:30, 9:00.
Ja, dat lijkt me inderdaad ook niet zo'n ideaal of gezond slaappatroon. Dat is grappig wel, hè? Die boterhammen in het midden van de nacht.
Ja, en dat is een algemene regel die we moeten weten. Met slaapmedicatie heb je niet dezelfde kwaliteit van slaap als bij een natuurlijke slaap. Het gaat heel vaak, de meeste van die medicamenten gaan je slaapstructuur verstoren. En op langere termijn kan dat een impact hebben, fysiek en emotioneel en mentaal. Dus het loont dus echt wel de moeite om eerst andere dingen te gaan proberen dan slaapmedicatie. Als het echt niet anders kan, is dat natuurlijk een uitweg. Maar beter niet.
Ik heb daar nog één vraag over. Hoe komt dat, of weet jij hoe het komt, dat we 's nachts dan soms spontaan wakker worden?
Rond 4 uur 's nachts word ik altijd eens wakker. Zo'n raar uur, maar ja, het is zo. En dan is het ietsje minder nadien. Een stukje zo.
Ja, het is normaal dat we 's nachts al eens wakker worden. Hè. Er zijn af en toe periodes van lichtere slaap. En als er dan geluid is of we moeten naar het toilet, dan worden we wakker. En op zich is dat ook niks om wakker van te liggen. Dat is heel normaal. Meestal vallen we dan binnen de 10 of 20 minuutjes wel terug in slaap. Wat je beter niet doet, dat is op je gsm kijken. Hè. Want dan krijg je terug dat blauw licht binnen, die onze hersenen actiever gaan maken. En dan is het veel moeilijker om terug in slaap te vallen. Hè.
En als dat niet lukt om terug in te slapen, wat gaan we dan doen, Anne?
Dan kan je een heel eenvoudige ademhalingsoefening doen, hè, zoals bij de NSDR, om je zenuwstelsel terug tot rust te brengen. Dus je gaat je ademhaling vertragen door langer uit te ademen dan in te ademen.
Gaan we dat anders eens proberen? Dan kan iedereen meedoen.
Ja, ik zal tellen. 4 tellen in. 2, 3, 4. En 6 tellen uit. 2, 3, 4, 5, 6. Ga eens zien, Annick, als je trager ademhaalt, dan heeft dat een onmiddellijk kalmerend effect op ons zenuwstelsel. Ja? Dat is echt een super tool die we altijd bij de hand hebben. We kunnen dat 's nachts doen, maar ook overdag bijvoorbeeld, in de auto, om terug tot rust te komen.
Anne, we hebben het in deze aflevering over slaap al gehad, over ons biologisch klokje en hoe we dat via zonlicht correct kunnen afstemmen.
Ja, we hebben ook al gepraat over het effect en de timing van cafeïne en koffie.
We hebben geleerd hoe NSDR ons brein tot rust kan brengen.
En we hebben het gehad over de verschillende slaapfases.
Natuurlijk zijn er nog een aantal andere dingen die je kan doen voor een betere slaaphygiëne. Misschien moeten we gewoon onze eigen tips eventjes delen met de luisteraars. Ik neem bijvoorbeeld een 30 minuten voordat ik ga slapen een magnesiumsupplement om te ontspannen.
Ah, interessant. Dat wist ik niet. Maar ik zorg ervoor dat ik sowieso niet te laat eet. 2 tot 3 uur voordat je gaat slapen, eet je best niks meer. En ook niet intensief gaan sporten, want dan zijn ze helemaal opgefokt.
Ik sport 's morgens.
Ah, dat is beter. Wist je dat je ook beter slaapt als het donker is in je slaapkamer? Ja, mijn dochter die heeft zo'n slaapmasker. Ja, zodanig dat dat licht buiten blijft. Hè?
Dat heb ik nog nooit gebruikt, eigenlijk. Goh, wat ik belangrijk vind, ik probeer goed voor mezelf te zorgen, zoals we er juist al zeiden, een ademhalingsoefening doen, maar ook yoga of meditatie kunnen helpen. Meditatie, dat is zelfs een poetshulp voor je ziel. Dat heb ik van Peter de Graaf geleerd. Die zegt dat mediteren eigenlijk gelijk staat aan je innerlijke rommel opkuisen. En dat vind ik wel...
Het is wel mooi gezegd. Ja, mooi gezegd.
Eigenlijk is dat wel waar, want wij besteden wel wat aandacht aan ons huis en dat er niet te rommelig bij ligt. Soms kan het van binnen toch ook wel...
Wat rommelig zijn.
Ja, en stoffig.
Wat ik regelmatig doe en leuk vind, is een warm bad nemen voor bedtijd.
Ja,
met veel schuim en een goed boekje.
En een wijntje. Oh nee, geen wijntje.
Nee, geen wijntje.
Anne, ik denk dat wij ongeveer rond zijn voor vandaag. Wij hopen dat jullie er iets van opgestoken hebben en dat jullie straks slapen als een reus.
Zeg, waar gaan we het de volgende keer over hebben, Annick?
Ja, over uw favoriete topic, Anne. Stress. en hoe we daar op een positieve manier beter mee kunnen omgaan. Want daar zegt Huberman ook interessante dingen over.
Over stress valt heel veel te vertellen. En ik kijk er al naar uit om dit met jullie te delen. Slaap wel en tot binnenkort.
Joho, bye. Deze podcast is louter ter informatie en kan zeker geen medische consultatie vervangen. Wij lieten ons voor deze aflevering inspireren door Dr. Andrew Huberman, door slaapspecialist Matthew Walker en dichter bij ons door professor Steven Laurijs. In de show notes vind je alle referenties.
Niet wiebelen, niet bewegen, niet gesticuleren, niet krabben, niet zuchten, niet... niet kuchen. Maar wel spontaan zijn.